Berg der Verschrikking. Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige roman van James Ramsey Ullman door Leon Povel. Vierde en laatste deel. Oorlog op 5000 meter.
Twee man hebben de beklimming van de Weisstoel moeten staken. Voor Radcliffe stelde de granieten wildernis van de Vrede Berg te hoge eisen aan zijn uithoudingsvermogen. Andreas, de gids, moest hem terugbrengen naar het eerste terras, waar hij in een tent op de terugkomst van de anderen wachten zal. En de Lampre maakte in de laatste slapeloze nacht een geestelijke crisis door. Toen greep hij naar de fles cognac en nu ze in de vroege morgen willen vertrekken, kan hij onmogelijk verder. Hij is dronken. Met de stellige verzekering dat hij het terras niet zal verlaten voor de andere vier weer terugkeren, wordt hij in een tent met levensmiddelen achtergelaten. Dichte mist sluit de gedunde groep klimmers in. Maarten Ordway, Carla Deen, Andreas Benner en Siegfried Hein. De verstikkende vochtigheid schijnt tot op de huid door te dringen. Zij zwoegen verder over uitsteeksel en rotsblokken. Er komt deining in de mist. Ze komen boven de dreigende torens van de trap der reuzen uit. Een hol gekreun van de wind wordt boven de sterk gekartelde rand hoorbaar. De nevel gaat draaien in ontzaglijke spiralen. Een plotselinge windvlaag stort neer. Een tweede, een derde. Het wordt een vloedgolf. De rotsbodem is hier zacht en verrot. Dikke brokstukken schuiven onder hun voeten omlaag in de diepte. De kam wordt steeds smaller. Zij kruipen op handen en voeten. De kam wordt een messcherpe rand die zich hoog boven hen in de nevel verliest. Schrijlings zittend, gebogen tegen de harde wind, werken zij zich omhoog. Dan kunnen ze weer kruipen, weer klimmen. Na een onheilspellende windstilte breekt het gejammer opnieuw los, zwelt aan tot een gehuil, een schel waanzinnige fluit. Hun voeten zijn als klompen steen, hun rugzakken als rotsblokken op hun rug. De wind snijdt de adem af en een geeselende sneeuwjacht belemmert het zicht. Daar is een kleine inham.
Blijf je hier wachten, Andreas? Blijf je hier wachten?
Niet genoeg beschutting.
Wat dan?
We moeten hier zo gauw mogelijk vanaf.
Naar beneden?
Naar boven, bij de bergkammen samenkomen. Is dat ver, Andreas?
Ik denk het niet.
Zij zetten zich schrap tegen de sneeuwstorm. Het zicht is niet meer dan 2 meter. Maarten telt de keren dat hij zijn ene hand voor de andere plaatst, maar hij raakt de tel kwijt. Het heeft ook geen zin als je niet weet hoeveel stappen een berghelling vormen. Hij struikelt, hij klimt, hij valt en kruipt, trekt zich op, zet zich af. Het touw is de kronkelende brug die de vier vermoeiden samenhoudt in de bulderende leegte. Lichaam aan lichaam, leven aan leven. De gladde stenen zijn voorbij. Ze bereiken het punt waar de monsterachtige oost- en zuidkam elkaar ontmoeten.
Er is hier geen beschutting.
Kunnen we niet van de kam afkomen?
We moeten eraf. Gevangen blijven is gevaarlijk. Daarboven, een reusachtige ijsrand. Daarachter misschien.
Voorzichtig verlaten ze de kam. Iedere stormvlaag brengt hen uit hun evenwicht. Hakken banen zij zich een weg door de overhangende ijsrand heen, komen er bovenop en vinden tussen de bergwand en de ijsrand een holte vol sneeuw.
Hier is wat beschutting.
Als we de sneeuw weggraven, kunnen we de tent inzetten.
Het draagt hier toch wel?
Best.
Met handen en voeten en piekels ruimen zij de diepe sneeuw opzij en met vereende krachten zetten zij de tent op. De zijkanten worden met de bagage verzwaaid en 2 moeten de tentstokken binnenin vasthouden terwijl de wind aanstormt om de tent van de ijsrand te rukken. Berg toont zich in al zijn verschrikking. Het koude front geeselt de noordelijke hellingen, het warmtefront stormt langs de zuidelijke omhoog en hierboven, op 5000 meter hoogte, bevindt zich het hart van de storm. Een globale stroming is niet meer te onderkennen. Kammen en toppen verdelen de wind in een oneindig aantal stromingen en tegenstromingen. De hoge pieken overmeesteren de elementen en herscheppen hen naar eigen groter en verschrikkelijker beeld. De hele bergketen schijnt toe te slaan. De wijsturm zelf stormt. De oeroude wanden vangen de wildste vlagen op, wringen ze om, verscheuren ze en werpen ze terug in een chaotische dwarreling. De berg steunt hol, het dreunt in de gebogen afgronden en een wild fluitend gesnerp raast langs de hemelhoge kammen. De sneeuwhellingen trillen en lawines storten donderend omlaag. Dan, ineens, valt er een angstige stilte. De hemel heeft zijn verspreide krachten teruggetrokken. Hij hergroepeert zijn legers. Evenmin heeft de berg zijn krachten uitgeput. Hij wacht slechts. En dan is de valse vrede van de windstilte weer voorbij. Met oorverscheurend gebulder zwiept de storm in sneeuwmassa's in horizontale golven tegen steile rotsen ijsmuur. En de berg slaat terug. Berg en hemel bevechten elkaar. De uren verstrijken. Het is dag en dan nacht. En weer dag. Om beurten waken afweer, de armen om de tentstokken geklemd, terwijl de anderen slapen of de schaarse maaltijd gereed maken. Want er is niet veel meer te verdelen. Een rotsblok stort omlaag en slaat een enorme scherp uit de ijsrand waar de tent op slaat. Steeds opnieuw jaagt een huilende stormvlaag over de hellende wouden omhoog. Hij ranselt de tent op het eerste terras waarin Radcliffe op de andere wacht. 1200 meter hoger giert de wind door de stormlijnen van de tweede tent waarin de lampen ligt te luisteren. Maar de touwen breken niet en het dunne zeildoek dwarrelt niet weg in de ruimte. De lampen staart wezenloos naar de lege cognacfles.
Maar ik heb nog een tweede fles. Waar is die? Hebben ze die meegenomen? Ik had hem verstopt tussen de stenen. Buiten. Ik moet hem zoeken. Maar waar? Onder welke stenen? Er ligt een meter sneeuw. Ik moet die fles hebben.
Buiten vliegt de storm hem door de haren. Hij graaft als een bezeten in het wilde weg. Met paarse handen vroet hij in de diepe sneeuwlaag, gedreven door een woeste drift. Een waanzinnige angst maakt zich van de meester als hij telkens alleen maar weer stenen vindt.
Hier. Hier. Daar. Daar heb ik hem. Die is van mij. Van mij. Ik wist het wel. Koud als een blok ijs, maar hij zal me verwarmen. Zo, zo. Daar zijn we. Daar staat hij. Ik heb honger, maar wat geeft dat? Ik heb koorts. Maar het komt dat erop aan. Dit is het moment waar ik mijn leven lang op heb gewacht. Ik heb de berg bedwongen. De elementen rukken aan mijn tent, maar die houdt stand. De wereld om mij heen is losgebroken. Ik sta te midden van een loeiend geweld, maar de geest overwint. Dit is het uur waarin ik schrijven kan. Ik sta boven alle geestenstromen van mijn tijd. Ik ben vrij. Papier. Waar is mijn papier? Eindelijk zal ik iets kunnen schrijven wat helemaal van mij is en van niemand anders. En wat zat hij, Michel Martin, en op deze prachtige wilde berg?
De ijskoude cognac begint in zijn lichaam te branden. Zijn bloed gaat koken en hij schrijft achter elkaar het ene vel na het andere, terwijl woedende sneeuwvlagen zijn tent bedelven. 40, 50 pagina's achtereen. De fles is leeg als hij met oneindige voldoening onder de laatste pagina zijn handtekening zet.
Paul de Lambre, Wijsturm. Ja, Wijsturm. Oktober 1944. Alors, mon brave, het is van jou. Helemaal van jou.
Met geweldige inspanning trekt hij zijn benen naar zich toe. Hij graait alle uitgeschuurde vellen bij elkaar en gaat waggelend op zijn knieën zitten. Dan trekt hij rukkend aan de dekens, sleept ze over de zeildoekenvloer en duwt ze door de tentopening naar buiten. Sneeuw en wind springen naar zijn ogen. Hij richt zich op en begint door de hoge sneeuw te waden. Zonder hoofdbedekking, zonder laarzen, zonder piekel, zonder handschoenen. De storm raast om hem heen en weldra kan hij de tent niet meer zien. Hij laat zich door de wind meedrijven over een sneeuwveld. Met intense voldoening neemt hij blad voor blad in zijn andere hand en geeft die één voor één prijs aan de sneeuwjacht die hem volkomen insluit. Na 2 dagen gaat de storm tegen de avond eindelijk liggen. De bergkam wordt weer zichtbaar, de sneeuwrand van het derde terras boven hen, de opeenstapeling van rotsen daarboven, de citadel genoemd, en daarboven de machtige sneeuwpyramide van de top.
Eindelijk!
Je gelooft toch niet dat het weer zal beginnen, Andreas?
Nee, het is nu voorbij. Morgen is het helder weer. Zodra het licht is, dan ga ik erop uit.
Erop uit?
Ja. Naar beneden. Kijk hoe heel de lam wordt maakt na de storm. Hij was niet goed toen we hem achterlieten.
Nee. Als we nu naar beneden gaan, dan komen we nooit meer terug. Dat zou het einde van onze onderneming zijn.
Ik heb niet gezegd wij. Ik zei dat ik naar beneden zou gaan.
Alleen? Na zo'n sneeuwval?
Ja, alleen. Ik heb er de hele dag over nagedacht, heer Martin. En ik geloof dat we het volgende moeten doen. Heer Hein heeft gelijk dat we niet met z'n allen naar beneden moeten gaan. We zijn vermoeid. De tenten, het eten, de sneeuw die nog niet bevroren is. En nog meer redenen. Mijn plan is beter. Ik ga alleen. Dat gaat vlugger. 3 of 4 uur. Is heer de Lambre in orde? Dan breng ik hem morgenmiddag mee naar boven als hij wil. Is heer de Lambre niet in orde, is hij ziek of wat anders, dan blijf ik bij hem. En dan komt u overmorgen met z'n drieën naar beneden.
Zonder zelfs een poging te doen om de top te halen.
Als heer de Lambre niet in orde is, dan is het belangrijkste dat we hem zo gauw mogelijk de berg afkrijgen. Bovendien hebben we nog maar amper voor 3 dagen te eten. Als we tenminste datzelfde lage rantsoen volhouden. En morgen heeft het met die verse sneeuw ook geen zin om aan de top te denken. U bent het er toch mee eens?
Nee. Morgen is er geen kans. Dat wordt overmorgen.
En dan, de dag na overmorgen, is er geen eten meer voor de afdaling.
Dus blijft alleen overmorgen over?
Ja. Alleen overmorgen, dat is.
Ja. Dat is zondag.
Ja. Zondag.
Andreas vecht met zijn gedachten. Bij het afscheid heeft zijn vrouw hem nog eens op het hart gedrukt. Bid iedere morgen en avond en klim niet op zondag. Dan zul je de top bereiken. En misschien is dit wel waarop Hein doelde, toen hij een paar dagen tevoren laatdunkend over oude boerentradities en bijgeloof sprak.
Wees voorzichtig, Andreas.
Ik zal voorzichtig zijn. Maak u zich niet ongerust.
Zodra het lichter wordt, is hij achter de sneeuwhelling verdwenen. Langzaam en uiterst voorzichtig gaat hij de lange weg terug. Over de messcherpe kam, de diep ondergesneeuwde rotspartijen van de Trap der Reuzen, langs steile hellingen en diepe afgronden. De tijd verstrijkt. Hein bestudeert de voortzetting van de bergwand, die 150 meter boven hen in een getande bovenrand eindigt in het ontzaglijke gedrongen bastion van rotsmassa's, de citadel.
De laatste piramide. Wat daarachter liggen.
Deze sneeuwhelling lijkt onbeklimbaar.
Van de kam af zal het niet gaan.
Zouden we er ons omheen kunnen werken naar de achterkant?
Zullen we moeten proberen. Of we moeten een weg door de kloof vinden.
De kloof?
De rotsen zijn in tweeën gespleten. Ja. Door de kijker kunt u het goed zien. Met het blote oog lijkt die verticale wand ongebroken.
Ja. Ja. Ja, ik zie het. Wat zou de beste weg zijn?
Recht tegen de helling op. Ik denk dat ik maar eens even ga kijken.
Kijken?
Om de beste weg te vinden. U hoeft u niet ongerust te maken. Ik loop niet weg naar de top. Of zou je misschien mee willen gaan om u te overtuigen?
Nee, dank u.
Ik ben over een paar uur terug.
Ben je er zeker van?
Natuurlijk ben ik er zeker van.
Waarom?
Ach, daar zijn wel 10 redenen voor. Het is te laat op de dag. Hij heeft geen voedsel mee. De sneeuw is nog gevaarlijk. Bovendien geloof ik niet dat hij het zou doen.
Bedoel je dat je hem vertrouwt?
Ach, daar wil ik het nou niet over hebben. Maar ik geloof niet dat hij er meer op gesteld is zijn leven te verspelen dan een van ons.
Je kent dit soort mensen niet.
Bedoel je dat die wel hun leven willen verspelen?
Ik maak geen grapjes, Martin.
Bedoel je dan dat ze moediger zijn?
Ach, het is geen kwestie van moed, maar van... Nou ja, dat ze bepaalde dingen willen. Als zo iemand iets werkelijk wil, heeft hij zijn eigen speciale manier om dat te bereiken.
Ach, hij komt terug.
Nee, dat weet ik nog niet zo zeker. Zeg, Martin, als...
Als?
Als Andreas terugkomt en het is tijd om naar de top te gaan, wil je me dan beloven dat je zult gaan? Zelfs als...
Zelfs als?
Zelfs als ik niet kan.
Hm? Wij gaan samen.
Ik hoop het, Martin. Ik hoop het heel erg. We hebben het al zoveel jaren geleden samen gewild. Maar wanneer ik het niet zou kunnen...
Dan ga ik ook niet.
Nee, dat is verkeerd. Je moet wel gaan.
Samen? Of helemaal niet?
Nee, Martin. Dit is iets wat je moet doen. Met of zonder mij. Zelfs al ben ik te moe, te zwak, dan klim jij voor mij. Dan beklimmen we hem toch samen.
Wij praten er nog wel over.
Toe, beloof het me.
Tegen de middag komt Hein terug. Hij heeft een route gevonden. Maarten kijkt er vergeefs uit naar de terugkeer van Andreas.
U bent een optimist, hè, Martin? U verwacht hem toch niet terug, hè?
Natuurlijk wel. Tenzij...
Tenzij er iets is misgegaan met de Lambre. Neemt u dit van mij aan? Onze vriend Andreas komt niet meer terug. Ongeacht hoe het met de Lambre gaat.
Onzin. U denkt toch zeker niet dat hij ons...
Ik denk verschillende dingen. In de eerste plaats is hij een bijgelovige oude boer. Hij is evenmin van plan op deze zondag te klimmen als op de vorige. In de tweede plaats leidt hij aan gewrichtsverstijving. Dat hebt u zelf gemerkt. En in de derde plaats...
Nou?
Is hij bang.
Dat is een verachtelijke uitlating.
Verachtelijk, de waarheid kan onplezierig klinken, maar is nooit verachtelijk. Iedereen heeft een punt waartoe je kan gaan. En niet verder. Of het nu op een berg is, of in een oorlog, blijft hetzelfde. Het is niet alleen een kwestie van benen, longen, hart of verstand. Maar van de wil, geest... U gelooft toch ook niet dat uw vriend Radcliffe geen voet meer kon verzetten? Op de Lambre, of Andreas. Maar is het alleen maar dat, dan zou het nu hier zijn. Een veldslag wordt gewonnen door de vuurkracht van de kanonnen. Maar waardoor vuren die kanonnen? Een berg wordt beklommen door de ene voet boven de andere te plaatsen. Maar waardoor gaat die voet omhoog? Als Andreas hier niet tegen de avond is...
Hij zal er zijn.
Als hij er niet is... Dan zou het verstandig zijn te bespreken wat we dan zullen doen.
Maarten staat op en loopt een eind verder. Elke stap kost hem moeite. Er trekt weer dezelfde afstompende verdoving door zijn lichaam als tijdens de storm. Zijn rauwe keel doet hem pijn. Zijn gewrichten willen niet mee. Zijn spieren zijn verstijfd. Hij zoekt de pieken en kammen beneden af naar Andreas. Maar niets beweegt zich. Heel ver in de diepte bedekt een wolkenzee, de dalen... Maarten staart voor zich uit. Wat bezielt deze Hein? Wat drijft hem? Wat vreest hij?
Ik weet het niet. Wat weet ik eigenlijk wel van hem? Ik had het hem kunnen vragen in het dal. Toen hij mijn identiteitsblaadje zag. En wist dat ik een Amerikaans piloot moest zijn. Maar we hebben er vanaf gezien hem vragen te stellen. Het scheen er niets toe te doen. Maar nu? Nu doet het er om de een of andere reden wel toe. Hij is een Duitser, een nazi, een vijand. En ze zeggen dat ze allemaal hetzelfde zijn.
Maar een mens is nooit iets bepaalds. Hij is een nazi, een communist, een Amerikaan of een dranksmokkelaar. Hij draagt zijn etiket en dat is nuttig en dikwijls juist. Maar daarachter en daaronder is hij nog steeds een menselijk individu.
Goed dan. Wat zijn zijn kwaliteiten als individu? Hij is een bekwaam klimmer met uithoudingsvermogen en trots. En hij heeft moed. Geef ook de vijand wat hem toekomt.
Maar alle mannen die elkaar bevechten met stenen en knuppels, met de V1, de V2 of de V1000, ze zullen allemaal wel moedig zijn. Maar na genoeg jaren van doden en niet gedood worden, ben je een beetje beu van moed. Er is zo vervloekt weinig wijsheid.
Wie ben je, Hein? Wat ben je? Wat drijft je voort?
Over de knappende sneeuw gaat hij terug in de tent.
De sneeuw begint goed te worden.
Ja. Morgen bij daglicht zal die uitstekend zijn voor alle soorten beklimmingen.
We moeten dan in 3 of 4 uur beneden kunnen zijn.
Beneden? Ik praat over omhoog gaan, Fraaile.
Daar heb je het weer, denk Maarten.
Nee. U gelooft toch niet werkelijk dat ik naar beneden ga, hè? Dat ik zo dicht bij de top ben gekomen waar ik al die jaren op heb gehoopt. En terug ga? Verslagen?
We moeten naar beneden.
Moeten?
Dat weet u net zo goed als ik. Hoe zit het met Andreas? En de Lambre?
Ik had u van het begin af kunnen vertellen dat ze die berg nooit konden beklimmen.
Het gaat er niet om of ze hem wel of niet kunnen beklimmen. De kwestie is dat ze waarschijnlijk in moeilijkheden verkeren.
Moeilijkheden? Wat kan er gebeurd zijn? Geloof me, ik ben niet onverschilliger dan u. Alleen maar verstandiger. Hij was niet ziek, alleen maar dronken. Na een paar uur moet dat over geweest zijn. Hij heeft een tent, voedsel, kleding. In het ergste geval is een tent weggewaaid. Dan is hij er geweest. En dan kunnen we vandaag even weinig doen als over een maand. Wat Andreas betreft, hij heeft de techniek van het klimmen onder de knie. Dus als die moeilijkheden heeft, dan zijn die van een andere aard dan u denkt. Hij komt niet terug, ongeacht hoe de zaken beneden voorstaan.
Met andere woorden...
We hebben Andreas al gezegd toen we naar beneden zouden gaan als hij niet terugkwam.
Dat heeft hij gezegd.
En we hebben erin toegestemd.
Ik niet.
Maar dacht u dan dat wij het niet moeilijk vinden om terug te gaan, nou we zo dicht bij ons doel zijn? Maar we hebben geen keus. We mogen ze niet in de steek laten. Als we verslagen worden, goed, dan worden we verslagen. Dat is altijd nog beter...
Dit is nu eens een gelegenheid, heer kapitein, waarbij ik niet verslagen wens te worden.
U gaat dus morgen niet naar beneden?
Nee, ik ga morgen niet naar beneden, morgen ga ik naar de top.
Alleen?
Desnoods alleen.
In het zwakke licht kan Maarten de strakke lijn van Heinz lippen zien en de grijze ogen die strak op zijn gelaat zijn gevestigd. Woede vlamt weer in hem op en breekt plotseling in woorden open.
Dat is zeker de Duitse manier.
Ja, meneer de Amerikaan. Misschien wel. Maar ik dacht dat we op deze berg niet over nationaliteitskwesties zouden praten. Tot uw verrassing schijnt u weer eens te ontdekken dat wij er niet van houden om verslagen te worden. In de oorlog, op een berg, of waar dan ook. Wij zullen niet verslagen worden. En ik zal niet verslagen worden. En weet u waarom? Omdat ik voor een heel volk klim. En de rest van u klimt voor uzelf. Ik ben een deel van mijn land. En u... U bent een deel van...
Van niets.
Huh?
Ik herinner me Herr Goebbels ook, Herr Hein.
Maar u bent het niet met hem eens.
Nee.
En dat voor een Duitse.
Ik ben geen Duitse. Ik ben Oostenrijkse.
Dat is nu anders hetzelfde. En als u weer teruggaat... Dan mag u wel een paar van die gevaarlijke denkbeelden van uw Amerikaanse vriend achterlaten.
Dat is genoeg, Hein.
U zegt?
U hebt me verstaan. Dat is genoeg.
U denkt toch niet dat ik bang voor u ben?
Niet doen, Maarten!
Enkele ogenblikken staan de twee mannen tegenover elkaar. En als Maarten zijn arm laat zakken, gaat hij naar buiten. Maarten voelt zijn machteloze woede uit zijn vermoeide lichaam wegvloeien. Hij stijgt voor zich uit.
Kayla, wat moet ik doen?
Je moet doen wat je juist vindt.
Ach, daar heb ik ook wat aan.
Wat kan ik anders zeggen?
Wat zou jij doen?
Ik zou naar beneden gaan. Naar de anderen.
En Hein alleen naar boven laten gaan?
Ja.
Het is buiten donker geworden. Hein komt terug, wikkelt zich in zijn dekens... En gaat slapen. Carla en Maarten doen hetzelfde. Andreas is niet teruggekomen. En Maarten kan maar niet tot een besluit komen. De slaap overmand hem. Diepe stilte trekt over de berg. Maar de slaap brengt geen rust. Maarten giert met zijn bommenwerper over vijandelijke steden. Een hel van spervuur rukt zijn toestel uiteen, maar hij vecht door op een berg tegen hele legers met grijze ogen en strakke lippen. Hij wordt wakker. Het is 10:30. Twee slapende gestalten liggen rustig ademhalend naast hem in de duisternis. Wanneer hij voor de derde keer uit een onrustige droom ontwaakt, is er iets veranderd in de atmosfeer van de tent. Het is 4:00. Hij tuurt in de duisternis, knipt zijn zaklantaarn aan.
Hij is weg.
Stil blijft hij liggen luisteren.
Misschien even naar buiten.
Hij trekt zonder gerucht zijn laarzen aan en kruipt de tent uit. Niets dan de ijzige stilte van een nacht vol sterren en de bevroren golven van de sneeuwhellingen. En sporen in de sneeuw.
Daar hebben we gisteren gelopen. En dat zijn de dubbele sporen die Hein heeft gemaakt. Heen en terug. Maar daar links, omhoog, dat zijn enkele sporen. Nieuwe. Hij is alleen gegaan.
Bewegingloos staat hij daar, wachtend tot de bittere, hete golf van woede in hem zal opstijgen. Maar er komt geen enkele herkenbare gewaarwording van woede, haat, angst of hoop. Hij voelt alleen de koele holheid van zijn lichaam en de droge, pijnlijke stijfheid van zijn keel en lippen. Hij kan geen besluit nemen. Hij gaat terug in de tent. Carla slaapt.
Wat zal ik doen? Niet haar wekken. Hem alleen achterna gaan.
Terwijl hij zijn verdoofde gedachten tracht te ordenen, trekt hij twee extra truien aan en zoekt hij zijn spullen bij elkaar. Een sneeuwbril, extra wanten, een veldfles, een mes, een reep chocola en een pakje crackers.
Meer voedsel meenemen heeft geen zin. Als ik vanavond niet terug ben, helpen me alle banketten van alle Romeinse keizers niet.
Zonder overhaasting zoekt hij alles bijeen en schrijft dan met verkleumde vingers een boodschap voor Carla op een stukje papier.
Hein, naar top gegaan. Ga hem achterna. Wanneer ik... Nee, dat niet. Wij klimmen samen. Onthoud dat. Samen. Maarten.
Dan staat hij buiten in de glinsterende nacht. Hij begint het spoor te volgen.
Hein heeft alweer gelijk gehad. De sneeuw draagt. Nu is er geen gevaar voor lawines. Gisteren zakte je rintel dan je middel. En nu gaan mijn voetstappen niet dieper dan 5 centimeter. Mijn voetstappen? De zijne?
De sneeuw gaat over een hard blauw ijs. Hij moet zijn stijgijzers aandoen. Maar de helling wordt steiler. Te steil voor de fijne beet van de stalen punten. Met zijn piekel moet hij treden hakken. Het spoor van Hein is hij blijkbaar kwijtgeraakt. 6 slagen en 1 stap omhoog. Weer 6 slagen, weer 1 stap omhoog. 10 stappen schuin naar rechts, 10 stappen schuin naar links.
Even rust.
Dan gaat hij verder. Het zweet druipt langs zijn lichaam. De spieren branden van moeheid en zijn adem gaat door zijn kurkdroge keel met lange huiverende hijgeluiden op en neer. Zijn lippen lijken van hout, gevoelloos en gebarsten onder een dikke laag vet. Voor zijn gevoel duurt het uren voor hij deze gladde ijswand heeft overwonnen en op de kam neerzijgt.
Tja, die muur daarboven is onbeklimbaar. Helt helemaal voorover. Maar de kam loopt er langs omhoog. Hoe ver? Dat kan ik van hieruit niet zien. Misschien kan ik zo langs de noordwand naar boven komen. Wat heeft Hein gedaan?
Na een lange rust klimt hij langs de kam omhoog. Maar de kam loopt niet door. Wel een smalle rand een meter lager. Hij gaat verder. Nog 4 keer loopt een nieuwe rand dood. En daar staat hij met 2000 meter onder zich de vage schemering van de gletsjer. Hij weet niet hoe lang hij daar staat en hoeveel tijd hij nodig heeft om over de smalle randen naar zijn uitgangspunt terug te komen. Maar de zon is intussen opgegaan.
Dan maar de kloof proberen.
Het begin valt mee. Maar gaandeweg worden de nauwe wanden van de kloof zo glad en effen dat hij alleen hoger kan komen door zich met beide voeten tegen de ene wand af te zetten en zich met rug en handen tegen de overliggende wand te duwen. Maar dan, als hij weer richels en spleten vindt om vingers en tenen in te klemmen, verspert een reusachtig brok steen de verdere weg omhoog.
Ik kom er zo niet langs. Ik zit klem. Je rugzak zit me in de weg.
Hij laat zich terugzakken. Hij hangt de rugzak opzij aan zijn riem.
Gaat ook niet. Ik kom hem niet langs.
Hij laat zich weer zakken, bindt de rugzak aan zijn voet en hijst er weer op.
Ik kan niet meer. Hier kom ik nooit langs.
Hij blijft hangen tot hij weer nieuwe krachten verzameld heeft.
Ik zal het buitenom moeten proberen. Maar heb ik daar een houvast?
Hij is zich bewust van zijn uiterst gevaarlijke positie als hij halverwege het rotsblok, half achteroverhangend, een greep zoekt voor zijn tastende hand. Daar voelt hij een minimale spleet. Hij trekt zich op. Zijn schoenen zoeken krassen naar steun. Hij voelt hoe hij wegzakt. Nog een vertwijfelde poging met de ver uitgeslagen hand.
Ja! Ja! Het gaat! Ik kom er!
Hij trekt zich op aan een uitstekend voorwerp en overwint het rotsblok. Dodelijk vermoeid zit hij naar het voorwerp te staren.
Een muurhaak. Van Hein.
Hij veegt zijn bloedende handen af en vult zijn brandende longen met ijle, ijskoude lucht. Hij probeert wat crackers te eten, maar de droge schilfers raspen als splinters in zijn keel. Ook de chocola kan hij niet wegwerken, want die wordt dadelijk een dikke, deegachtige prop tegen zijn tong. Hij moet kokhalzen en spuugt het uit. Het water uit de veldfles voelt hij niet in mond of keel, maar pas als het in zijn maag aankomt en koud en zwaar als een steen blijft liggen.
Kom, ik moet verder. Het is al 8:30.
Even later is hij uit de kloof en volgt het sneeuwspoor dat zigzaggend steeds weer nieuwe hellingen opgaat. De witte ijswereld weerkaatst verblindend de felle zonnestralen. Hij moet zijn sneeuwbril opzetten. De ene helling volgt op de andere. Kruin na kruin overwint hij, de sneeuw vastschoppend en stappend, schoppend en stappend. Tot hij zijn lichaam niet meer voelt, alsof alleen zijn geest nog bestaat. Hij wordt de ijzeren scherpe lijnen gewaar die in hoge verte voor hem oprijzen boven de gladde met ijs dooraderde muur van de citadel. En daar, op een wal van sneeuw, staat Siegfried Hein naar hem te kijken. Zijn ogen staan strak en grijs in zijn zwart gebrand gezicht.
Ik zie u hebt zich bedacht. Een lange, zware klim, hè?
Ja.
Maar u hebt misschien iets aan mijn voetstappen gehad. En aan mijn muurhaak.
Ja. Ik heb er veel aan gehad, ja.
Maarten laat zich vermoeid tegen de rotswand vallen.
U neemt me niet kwalijk als ik nu verder ga?
Verder?
Naar de top.
Ik ga ook naar de top.
Dat is uw zaak natuurlijk. Maar deze muur is onbeklimbaar. Je hebt de situatie meer dan een uur verkend en op 2 of 3 plaatsen een poging gedaan. Alleen, deze richel hier verderop is de enige mogelijkheid.
Langs de loodrechte wand loopt een uiterst smalle richel schuin omhoog naar de top van de citadel. Niets dan een lint sneeuw tegen de bergwand geplakt. Maar het is er, als een doorlopend pad tot aan een breed platform van rotssteen.
Dat ziet er behoorlijk uit.
Ja, vindt u ook niet.
Laten we dan gaan.
Ik zou niet zo ongeduldig zijn, herr kapitein. Als u de moeite zou nemen om die richel eens van verschillende kanten te bekijken, dat zal u misschien op andere gedachten brengen.
Hij bukt zich en ziet dat de sneeuwrand wel doorloopt, maar dat de uitstulping van de rotswand daaronder ophoudt. Het is slechts een overhangende sneeuwrand, zonder steun, die tegen de rotswand is aangeplakt. En daaronder geen richel, maar meer dan 2000 meter niets.
Dat zou niet in staat zijn een mens te dragen.
Nee, inderdaad niet.
Dus?
Dus als u mij erbij wilt laten... Ik ga nu.
Maar hoe wilt u dat dan doen? Op wat voor manier?
Nooit gehoord van een handtraversering?
Ja. Maar dit is...
Nu pas ziet Maarten een dunne, haarscherpe spleet... die anderhalve meter boven de sneeuwrand... daar een evenwijdig naar het platform loopt. Te nauw om een gelaarsde voet te houden... maar de onderste rand schijnt juist genoeg om te krullen... en naar buiten te steken... om de greep van stevig gebogen vingers te houden. Alleen hangend aan zijn gekromde vingers... wil Hein, hand voor hand verplaatsend... de andere kant bereiken.
Het is minstens 12 meter.
Ja.
En een hoek van 30 graden.
Ja.
Maar u denkt dat u het kunt halen?
Ja, dat zal ik kunnen.
Maarten maakt bedaard het touw van zijn schouders los.
In orde. Hier is het touw. Bind het vast. Dan gaan we.
Ik ga alleen.
We gaan samen.
Of u mij volgen wilt is uw zaak. Maar ik zal het u sterk afraden. U kunt dit niet. Ik heb er genoeg van om u en uw metgezellen naar de top van de Waaisturm te slepen.
Ik vraag u niet mij te helpen.
Niet? Wat dan?
Ik bedoel dat wij elkaar helpen.
Zie ik er naar uit dat ik uw hulp nodig heb?
Evenzeer als ik de uwe. Hier. Bind vast. Bind het vast, zeg ik.
Maar Hein verroert zich niet.
Wij zijn samen zover gekomen, Hein. Laten we het samen afmaken.
Hein start hem aan. Zijn ogen zijn nu niet meer spottend, maar koud, hard en grauw als het steen van de rotswand.
Nee, we zullen het niet samen afmaken. Ik zal het alleen afmaken.
Maar waarom?
Omdat ik sterk ben en u zwak. Ik heb de moed, de bekwaamheid en de wil om het te doen. En u niet. Omdat ik voor mijn vaderland klim. En u nergens voor. U loopt alleen maar weg.
Hein draait zich om en loopt voorzichtig de rand op, zover zijn voeten nog steun vinden. Onbeweeglijk staat Maarten hem na te kijken, de rol touw in de nog uitgestoken hand. Een plotselinge golf van woede stijgt in hem op, bitter dan ooit. Maar hij beweegt zich niet.
Gek die je bent.
Hein heeft het begin van de niet gesteunde sneeuwrand bereikt en grijpt met de vingers van beide handen de spleet boven hem. Trekt zich daarin op, tot zijn schouders op de hoogte van zijn handen komen. Zijn rechterhand glijdt naar voren, grijpt en trekt. Zijn lichaam volgt en ook zijn linkerhand glijdt vooruit. In afgemeten, berekende bewegingen komt hij verder en hoger. Na 5-6 zwaaien blijft hij even rusten en trekt dan weer verder. Zo bereikt hij al 2/3 van de gehele afstand. Grijpen, trekken, weer grijpen. Dit is het enige geluid in de eindeloze stilte. Het is op de bergende afgrond wachten. Grijpen, trekken, weer grijpen. De gekromde vingers steken wit en strak in de dunne spleet. Het hele gewicht van zijn lichaam hangt aan zijn vingertoppen. Grijpen, trekken. Zijn voeten slepen mee zonder druk uit te oefenen op de sneeuwrand. Maar dan opeens een ontstellend geluid. De rand van de spleet breekt af. Zijn voeten zoeken steun, zijn vingers klauwen een ondeelbaar ogenblik naar de spleet. Dan staat hij doodstil op de ongesteunde sneeuwwal. De sneeuw trilt, buigt door, maar houdt. Hein verroert geen vin. Doodse stilte.
Kun je op de muur terugkomen?
Uiterst voorzichtig brengt Hein 1 arm omhoog en zoekt de greep, maar kan die niet vinden. Maarten ziet hoe hij heel langzaam, het duurt uren, een voet vooruit zet. En dan nog één. Maar als hij een derde stap wil doen, valt de sneeuwrand vlak voor hem weg. Zonder geluid, in de pijloze diepte.
Beweeg je niet. Beweeg je geen centimeter.
Het volgende ogenblik hangt Maarten aan de spleet en trekt zich op in de richting van Hein. Hij grijpt, trekt en grijpt en trekt tot hij met inspanning van al zijn krachten aan het punt komt waar de spleetrand is afgebroken. Schuin omhoog lopend boven het hoofd van Hein is zij nog slechts een plooiende verticale rots waarvan alle oneffenheden en uitsteeksels die een houvast kunnen bieden zijn afgeschoren. Misschien een meter lang en dan is er weer een diepe rand tot aan het platform. Maar Hein, staat er nog een halve meter vandaan. Maarten nadert hem tot op armlengte.
De spleet is hier sterk genoeg om ons alle twee te houden. Ik zal mijn arm uitsteken. Beweeg je niet tot je er zeker van bent dat je beet hebt. Als ik trek, spring dan.
Hangend aan één arm strekt hij zijn andere arm uit naar Hein. Het is geen halve meter meer.
Pak hem!
Maar Hein beweegt niet.
Pak hem!
Maar opeens weet hij met absolute zekerheid dat Hein de toegestoken hand niet zal nemen. In één flitsend moment ziet hij in de bewegingloze ogen wat deze man voor een man is. Hij ziet de gekwetste ijdelheid, de bitterheid, de weerspannigheid, de angst, de trots en de hoogmoed. En de grondeloze onvruchtbaarheid van die hoogmoed. De wil tot overwinnen en de wil tot sterven.
Pak hem dan toch!
Maar Hein wendt het hoofd af. Hij strekt de armen naar de spleet boven hem, hurkt langzaam ineen en springt. Glijdt af en verdwijnt met de sneeuwrand geruisloos in het niets. Maarten hangt krampachtig aan de spleet en staart geslagen naar de plaats waar Hein gestaan heeft. De sneeuwrand is verdwenen en in zijn plaats is alleen maar ruimte. Maar niet alleen ruimte. Want waar de verhullende sneeuw aan de bergwand heeft gehangen, is nu een uiterst smalle granieten rand blootgekomen. Maarten laat zich voorzichtig zakken, schuift er dan behoedzaam langs omhoog, tot hij de afgebroken rand voorbij is. Even later bereikt hij uitgeput het stenen platform waarin hij neervalt. Hij is alleen. Hein heeft zijn hand geweigerd. Hein is verdwenen. Het duurt lang, eer Maarten erin kan berusten, dat hij er niets aan doen kon. Het hamert in zijn hoofd en zijn vermoeide ogen doen pijn en het schellen door de sneeuwweerkaatste zonlicht. En hij heeft dorst. Hij tast om zich heen.
Waar is mijn veldfles? Waar is mijn rugzak?
Ach, geen eens aan de andere kant van de afgrond. Daar ligt de touw, de pikkel en mijn handschoen ook. Ik moest er gaan halen. Ik kan ze niet halen, want ik moet eerst naar de top. Het is nu niet ver meer. Ik moet erheen. Ah, wat een verblindende sneeuw. Waar heb ik mijn bril?
Oh, om mijn hals.
Ah, stuk gegaan toen ik viel. Gaan we dan maar zonder sneeuwbril. Het is misschien nog maar 100 meter. Ja, maar ik moet op mijn tijd letten. Wat? Nog steeds 8:30? Staat stil? Waar is dan de zon?
Wankelend is hij opgestaan en kijkt naar de zon. Maar de zon draait mee, dwarrelend en cirkelend de hemel, de helling, de sneeuw onder hem. Hij wil op zijn piekel steunen, maar er is geen piekel. Hij valt, staat weer op. Zijn ogen dichtgeknepen tegen de felle witheid van zon en sneeuw. 3 lijnen kan hij nauwelijks onderscheiden die in 1 punt samenkomen.
Er is een berg te beklimmen. En daar is het eind.
Hij strompelt verder door de sneeuw omhoog, glijdt en valt en krabbelt weer op. De piramide van de top lijkt een veelkleurig prisma, waaruit felle groene, rode, blauwe, witte en gele stralen in zijn ogen priemen.
Het is nog maar 100 meter.
Of 300. Of 500. De sneeuw loopt uit in een gladde, beijzelde helling. Hij heeft geen stijgijzers aan en glijdt uit.
Dan daar ginds langs.
Zijn voeten duwen hem omhoog. Zijn steunzoekende handen verdwijnen in de sneeuw. Hij heeft geen handschoenen. De ijzige koude verlamde bewegingen en de afgrijzelijke witheid slaat met groen en geel naar zijn vermoeide ogen.
Nog hoger. Ik moet nog hoger. Nog 50 meter.
Nog 200 meter.
Waar is de zon? Het is donker.
Hij valt, maar komt weer overeind. Het licht is er weer, maar rood en wit. Hij moet 3 keer ademhalen voor hij 1 stap kan verzetten. Zijn longen branden, zijn ogen branden, zijn hart klopt met felle slagen.
Dit is de top!
Nog een ogenblik en hij zal wegzinken in de koele witte diepte van de leegte. Maar hij zinkt niet weg. Zijn vingers klauwen weer naar de sneeuw.
Nee, het was de top niet. Dit is niet het einde.
Nog niet.
Nog 10 meter.
Nog 160. Maarten kijkt omhoog. Het vurige prisma met zijn verzengende kleuren wijkt achterover. De helling draait, de zon wordt zwart. Een hart slaat van onder een rotspunt tegen zijn gelaat. In de diepe sneeuw blijft hij liggen. Een zweetdruppel valt in de kille omhelzing en bevriest. Tegen zonsondergang knielt de trouwe en onvermoeibare Andreas bij hem neer.
Niet in uw ogen wrijven, hè, Martin.
Wat is er gebeurd?
De sneeuwblindheid. U droeg uw bril niet.
Ik heb hem gebroken.
Ik heb het gezien.
Andreas?
Ja?
Hein
is weg, dat weet ik.
Hij is gevallen.
Vertelt u me er later over.
Nee, nu.
Later, u moet uw krachten sparen.
Het spijt me zo, Andreas. Het spijt.
Probeert u eens wat te drinken.
Ja. Ik kan niet.
U moet. Toe, toe, nog een slok.
Hoe heb je me gevonden?
Ik kon u al zien liggen toen ik op de rand van de citadel kwam.
Hoe ver had ik nog moeten gaan?
Een 150 meter.
En jij, ben jij doorgegaan?
Nee, Herr Martin.
Ach, dat had je wel moeten doen, dat had je wel moeten doen. Ah. Mijn oog.
Niet wrijven.
Andreas, waar is Carla?
In de bovenste tent. Ze wou met me meegaan, maar ik vond het niet goed.
Hoe is het met haar?
Als u terugkomt, is het goed met haar. Zullen we proberen terug te gaan?
Ja. Het is niet meer zo erg. Ik geloof dat ik alweer wat kan zien.
Nee, dat zou te gauw zijn.
Ik kan het, zeg ik je. Daar is de zon.
Het komt weer in orde, maar het is nog te vroeg.
Maar het is de zon daar, recht voor
er
ons.
Er is geen zon, Herr Martin. Die is al een tijdje onder.
Oh, ik heb jullie wat moois bezorgd, hè, Andreas.
Zullen we nu maar?
Ik heb ze allemaal wat moois bezorgd.
Ik maak het touw vast en dan geeft u mij een arm.
Op zondag.
Laten we nu gaan.
De afdaling is voor de vermoeide Andreas een zware opgave. Telkens weer moet hij maten aan dubbele touwen laten zakken en ervoor zorgen dat de met blindheid geslagene geen letsel oploopt. Af en toe is het ook of maten het bewustzijn verliest of in de tijden dat hij op het nakomen van Andreas moet wachten in een diepe slaap valt. Ten slotte ontwaakt hij in duisternis en pijn.
Carla.
Ja, maten.
Het is mis.
Het komt weer goed.
Mijn oog. Er ligt iets op.
Dat zijn compressen. Ze zijn koud geworden. Ik zal ze vernieuwen.
Nee, ga niet weg, Carla.
Er gaat niemand weg. Ik doe 3 passen in de tent om water te warmen.
Ik kan je niet zien.
Daar is het nog te vroeg voor.
Hein is weg, Carla, hij is weg. Ik kon er niets aan doen.
Ja, Maarten, we weten het.
Hij was boven aan de citadel. Ik heb hem daarin gehaald.
Dat heb je ons al verteld.
Jou verteld? Wanneer dan?
Toen je de vorige keer wakker was. Herinner je dat niet meer?
Nee, nee. Andreas, wanneer heb je mij in de sneeuw gevonden?
Om 6 uur in de avond.
Jij hebt dus de hele dag geklommen en daarna direct de hele nacht terug?
Ja, Maarten. Hij ging meteen door toen hij hierboven kwam.
Oh, juist. Ja, jij was naar de Lambre gaan kijken. Hoe is het met de Lambre?
Ik had het u nog niet willen vertellen, Maarten. Hij is verdwenen.
Verdwenen?
Dood.
Ga verder, Andreas.
Van zijn tent gingen sporen uit over de sneeuwwellingen. Ik volgde ze. Ik kwam op een plek waar geen sneeuw meer lag. De lawine heeft hem meegesleurd. Ik heb uren gezocht, maar niet kunnen vinden. De sneeuw was te diep. De Lambre is dood.
Ja, Maarten.
Hein is dood.
Ja.
En oude Nick kan niet meer. En Andreas zal nooit meer een hoge berg beklimmen. En weet je waardoor? Door mij, Carla, door mij.
Dat is niet waar, Maarten.
Dat is wel waar. En als we geen geluk hadden gehad en Andreas niet zo sterk was, dan zou hij en jij en anderen nu ook dood zijn. En dat zou ik gedaan hebben. En waarvoor eigenlijk? Om een berg te beklimmen. En waarom wil je een berg beklimmen? Daar gaat het erom. Waarom? Je klimt, je vecht. Het is allemaal hetzelfde. Aan het eind is er een groot vraag.
Je moet niet meer denken, Maarten.
En dan is er nog iets. Die ochtend, toen ik jou alleen in de tent achterliet. Ik ging naar de top zonder dat jij het wist.
Nee, je vergist je.
Vergis ik me?
Ik wist dat je ging.
Bedoel je dat je wakker was?
Nee, maar de avond tevoren wist ik het. Hein heeft erop aangestuurd. Hij maakte er een oorlog van. En toen ik zag dat hij ging, toen wist ik dat jij ook zou gaan. Het zij met hem, het zij hem achterna.
En jij hebt niet eens geprobeerd
je om... tegen te houden? Nee.
Waarom niet?
Omdat ik wilde dat je ging. Omdat je moest gaan. En dat is het antwoord op jouw vraagteken. Je vecht omdat de wereld vecht. Je vliegt omdat je vlieger bent. Je klimt omdat er een berg is. Omdat een oorlog, een idee, een berg een deel van ons zijn. En wij een deel van hen. Omdat de dingen er zijn, Maarten.
Oorlog op 5000 meter. Dit was het vierde en laatste deel van De Berg der Verschrikking, een hoorspel naar de gelijknamige roman van James Ramsey Ullman door Leon Povel. De personen waren verteller Paul Deen, Maarten Ordway, Jacques Snoek, Andreas Benner, Jos van Turenhout, Carla Deen, V. Charone, Paul de Lambre, Louis de Bree, en Siegfried Hein, John de Vreese. De regie had Leon Povel.